Oh, zo.
Je moet ook kunnen falen.
Ja.
Als je kind voor alle falen behoedt, dan wordt hij niet sterk van.
Nee.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk.
Mijn naam is Ilse van Schuyck en ik ben praktijkhoudster bij jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. In deze aflevering ga ik het gesprek aan met Arjen Trils. En Arjen is docent biologie en hij is mentor op het voortgezet onderwijs. We duiken samen in de wereld van een middelbare scholier. Wat verandert er nou allemaal in hun hoofd en in hun gedrag en in hun zelfbeeld? Waar lopen ze tegenaan? Van huiswerkstress tot sociale onzekerheid. En wat helpt hen juist groeien? Hoe kun je als ouder betrokken blijven zonder al te veel over te nemen? Een hele waardevolle podcast. Veel luisterplezier.
Welkom Arjen. Fijn dat je er bent. En ongelooflijk leuk dat je tijd wil vrijmaken om, nou ja, niet te wandelen, want het weer is niet zo heel goed. Dus we zitten heel keurig op een stoel. En ik hoop wel dat we daardoor nog net zo'n leuk gesprek kunnen voeren als dat we in het bos zouden doen.
Zal vast wel lukken,
ja,
toch?
Ja, denk ik ook. En jij bent leerkracht op het voortgezet onderwijs. En
klopt.
Volgens mij hebben jullie alles bij jou op school van...
Ja, we hebben niet we hebben de theoretische leerweg van het VMBO alleen.
Ja. Ja, precies.
Dus niet het praktijkonderwijs.
Nee, dat is er inderdaad niet. Nee. Dus je ziet alle leeftijden van 12 ongeveer tot en met 18,
ja.
Als ik het goed inzet.
Ja.
Wij gaan daar straks uitgebreid over praten. En dan vooral met het idee van als zo'n jonge leerling dan bij jou op school komt, wat is het, hoe is dat voor ouders? Wat maken zij mee? Hoe kijk jij als leerkracht daarnaar? Wat vind jij dat ouders zouden moeten of mogen laten? Daar gaan we met elkaar over in gesprek. Maar eerst ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar jouw eigen favoriete herinnering uit jouw eigen opgroeien.
Dan denk ik aan, als het vakantie werd, dan liep ik altijd een beetje met mijn ziel onder de arm. Zo op vrijdagmiddag voor de herfstvakantie nog wat. En dan ging ik altijd naar mijn opa en oma.
Ja.
Die waren er dan altijd. En mijn oma maakte dan altijd... spaghetti op haar manier, dat weet ik nog wel. En dan bleef ik meestal ook logeren. Dan belde ik naar huis, mama mag ik blijven logeren. Ja, dat mocht dan altijd. En dat heb ik echt lang gedaan, ja.
Oh, echt?
Echt lang, ja. Ook ver in mijn middelbare schooltijd nog wel.
Ja, wat leuk.
Ja, okay. Ja. En later, maar opa overleed toen hij 14 was. Dus daarna alleen bij mijn oma. Ik vond dat toen extra leuk.
Ja.
Ja, ik heb altijd, ze is 99 geworden, dus ik heb een warme band met haar altijd gehouden.
Ah, leuk.
Ja.
En wat heb je ontvangen, vind jij, van jouw oma?
Gewoon, je mag er zijn. Je was oma. Ja. Voor oma was ik geweldig. Ik was echt haar lievelingskleinzoon op een of andere manier.
Ja.
Ik weet ook niet waarom. Maar...
Oh, heerlijk. Ja. Ja. Mooie herinnering.
Ja,
ja, cool.
Ja, zeker.
Cool. En dat gun je veel mensen, toch? Dat je...
Tuurlijk, nee.
Ja.
Ja.
Ja, is fijn.
Iedereen moet een warm plekje hebben ergens waar je echt jezelf kunt zijn.
Ja, mee eens. Dank voor het delen. Wat ik zei, die jongeren die dus vanaf hun 12e de overstap maken van groep 8 naar het brugklasjaar. Die hele periode is volgens mij een indrukwekkende ontwikkelfase voor deze leeftijd.
Zeker.
En wat kan jij vertellen over als die bruggers binnenkomen? Wat zie jij dan? Wat maak je mee?
Het springt allemaal.
Ja.
En zij zijn gewend aan een vaste klas en een vaste structuur met 1, 2 tegenwoordig denk ik wel op de basisschool de leerkrachten.
Ja.
In hetzelfde lokaal waar je eigen plek hebt, je eigen tafeltje hebt.
Uh-huh.
En nu ga je wandelen.
Het is anders.
Ja, van die en dan, dat is ook altijd leuk, dan kom je van die brug in de gang tegen en die... Meneer, ik moet naar lokaal B5, waar is dat? Ik kom te laat, helemaal in paniek, rennend met zo'n grote tas door de...
Ja.
Dus het is groot. Je bent de oudste natuurlijk op de basisschool, je staat boven de pikorde.
Ja.
Nu sta je er helemaal onderaan.
Ja. Oh, dat doet echt iets.
Ja, je moet fietsen naar school, er gebeurt zo, er wordt echt heel veel. Je hebt allerlei vakken van allerlei verschillende docenten, je moet wennen aan allemaal mensen dus.
Ja.
En dat,
het
echte vast, je hebt nog een mentor, maar nou zeker het huidige schoolsysteem zie je die misschien 2 keer in de week.
Ja.
Misschien 3
als je
geluk hebt.
Ja,
als
je mazzel hebt,
En dat is heel wat anders dan een vaste leerkracht die jou door en door kent.
Ja, precies.
Kijk, en als middelbare schooldocent heb je 500 leerlingen als je pech hebt. Ja, die kun je niet meer allemaal kennen zoals je een basisschooldocent met 30.
Nee, dat,
dat
is
gaat
echt,
niet.
Echt heel anders. Ja. En wat hebben deze kinderen van hun ouders nodig, vind je, als je net hier start?
Warmte.
Ja.
Gewoon warmte.
Ja. Even tijd ook.
Ja, een kopje thee 's middags.
Ja.
Zo, als we thuis komen, even leeglopen. Even.
Ja. En elke rekening houden met dat dit weer veel meer vermoeidheid, zeg maar.
Ja, ze zijn dood op.
Ja, dat.
Nee, dat hoor je ook van alle ouders. Oh, en huiswerk wordt nog tot de laatste, dan nog.
Ja,
tot
ja
de
precies.
Laatste,
zijn ze enthousiast.
Dan zijn ze uren met hun huiswerk zoet.
Ja.
Dat is het eerste wat ik als mensen ook afleer. En dat moet die ouders ook vooral geen druk
Nee, ja,
doe het maar eens. Even iets minder. Doe ja. maar even. Het is ook zo is het ook goed.
Ja, ja, niet gelijk erbovenop.
Nee, nee. En dat slaat heel snel op, hoor. Met de kerstvakantie is dat meestal wel voorbij.
Grappig, hè? Dat dan duurt dan, echt tot de kerst.
Ja, nou, ja zoiets. Na de kerst worden bruggen vervelend. En dan maken ze ineens hun huiswerk ook niet. En zo. Dan, ze worden allemaal normaal vanzelf.
Ja.
Maar die eerste week is vaak blinde paniek.
Ja. Hebben jullie als school een ouderavond in het begin van het schooljaar?
Tuurlijk, of, ja, ja. Ja, ja.
En wat wil je dan ouders meegeven?
Wees er voor je kinderen. Als er iets is, hè, want wat ook vaak echt aan het begin van de brugklas is, die pikorde bepalen.
Oké.
Okay. Dus je krijgt een nieuwe groep, het alle basisscholen bij elkaar. En dan wordt er flink, hè, als er gepest wordt, heel vaak aan het begin van de brugklas.
Oh, ja.
Als je dat soort signalen thuis merkt, is het de zaak om school zo snel mogelijk te bellen.
Ja, trek aan de bel.
Trek aan de bel, ja. Ja. En ook als je het gevoel, misschien niet op open, dat je denkt, mijn kind zou wel eens is gepest in de basisschool, wordt vaak dader op de middelbare school. Hè, overgang zie je vaak. Ja. Hou dat in de gaten. En ook als je denkt, mijn kind pest.
Ja, durf dat ook.
Ik durf dat. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor een ouder echt vervelend is. Of je daar het gevoel van, oeh, er gaat iets niet goed.
Ja.
Dan helpt het om dat zo snel mogelijk aan te gaan. Want dan te geven, want dan graaft het niet te diep.
Nee.
En hoe sneller je het oplost, hoe minder schade het oplost.
Ja, precies. En heb je het idee dat ouders dat momenteel durven? Nemen ze contact op met jullie? Of?
Verschillend.
Ja.
Ouders zijn net zo verschillend als alle leerlingen en wij zijn. Ja. Dus de een doet dat heel makkelijk en de ander vindt dat.
Ja.
Maar gemiddeld genomen, ik denk dat ouders haast iets sneller contact opnemen dan vroeger.
Ja? Ja, precies.
Toen ik begon 26 jaar geleden.
Lang geleden.
Ja, lang geleden.
Ja, precies.
Toen was ik nog mentor in de brugklas. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Nee, die pestgeval is echt wel een dingetje.
Ja, dat is, en dat zie je ook vaak als mensen 35 of 40 zijn, dat nog steeds speelt als dat toen geweest is.
Precies, dat beschadigt je toch.
Ja, enorm hè?
Ja.
Ja, wat doe jij als mentor? Wat kan je doen?
Oh, dat is geen praten. Maar meestal met de dader praten.
Mm-hmm.
Ja, ik ben heel gemeen. Ik ben altijd wel heel, ik praat net zo lang tot hij gaat huilen.
Ja, je bent confronterend.
Ja. Wat is er met jou aan de hand? Waarom doe je dit?
Ja.
En dan zit iets.
Ja.
Als je pest, dan zit er iets
doe
bij
je
jou.
Met de reden.
En dan is het zoeken en meestal krijg je ze aan het huilen. En dat klinkt een beetje gemeen van mij, maar dat is met alle beste bedoelingen.
Ja,
want
je wil
komt
er gewoon
eruit en dan dat is, er is iets.
En je wil er ook gewoon heel erg alert op zijn.
Ja.
Ja, die school moet toch ook een veilige omgeving
de school
zijn?
Precies.
En dan is het zo dat je in die brugklas moet je gaan leren plannen? Je moet
daar
iets
helpt
met,
me je wel een beetje mee, maar ik moet zeggen, je moet leren plannen. Ja, maar het is nog wel in het huidige onderwijssysteem is dat haast een beetje dichtgetimmerd.
Mm-hmm.
Met dat huiswerk allemaal precies tot op de letter in magister staat. En dat gevaar daarvan is natuurlijk, kijk, in het begin is dat wel even fijn, denk ik, zo aan het begin van de brugklas, omdat die kinderen het dan allemaal nog niet zo overzien.
Ja, dus je kan het teruglezen thuis.
Ja, maar daarna zou het eigenlijk de school, dat is ook de fout van de scholen zelf hoor.
Ja.
En de ouders moet je het los gaan laten.
Ja.
Dat in tweede en de derde nog steeds het huiswerk in magister staat, vind ik persoonlijk echt een godspe.
Ja.
Dus leerlingen moeten dan leren zelfstandig te worden en eens een keer op hun neusje gaan.
Ja, je wordt er wat lui hè, als leerling.
Het is wel heel makkelijk als het allemaal voor je geregeld wordt. En je ziet, en in de onderbouw gaat dat prima. En dan in de bovenbouw moet je echt zelfstandig worden. Ja, dan gaat het mis.
Ja.
Want ze hebben in de onderbouw nooit geleerd om zelfstandig te worden.
Nee, want het staat overal. Je mag achteroverleunen.
En dan zegt een leerling ook, ik weet nog wel, als ik 3 haven... Ja, wanneer het huiswerk niet gemaakt? Ja, wanneer stond niet in magister?
Ah, maar is dat bewust nu een overgang? Dus de eerste 1 of 2 jaar staat het allemaal in het magister en
tot
daarna?
Tot en met de derde.
Ja, tot
en ik zie op veel scholen bij ons dat ook. En dit is altijd een eeuwige discussie onderling ook.
Ja.
Ik vind eigenlijk dat je dat in de brugklas snap ik dat, maar daarna moet afschaffen. En daar hebben we op school ook grote discussies over. En dat heeft met deze maatschappelijke ontwikkeling te maken dat iedereen alles onder controle wil houden.
Ja. En ik denk
dus
dat
zowel
wij...
de school als de ouders.
Exact.
Hè? De fout zit aan beide kanten.
Ja, precies. Maar goed, je zou nu wel kunnen zeggen van aan ouders van probeer die zelfstandigheid ook te stimuleren.
Ja. Want dus ga niet alles in te controleren.
Nee. En ik weet dat ik het zelf ook deed. Hè? Mijn meiden hebben ook de middelbare school doorlopen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook dacht, heb je wel het magister gekeken? Moet ik met je meekijken? Ja. Dus je wil graag dat het je kind goed gaat.
Tuurlijk, maar de vraag is of je je kind daarmee opvoedt.
Ja.
Want dat was geloof ik de vraag, toch?
Ja, zeker.
En opvoeden is ook op je neus, de kinderen op hun bek laten gaan, als ik het onaardig zeg.
Ja.
Je moet ook kunnen falen.
Ja.
Als je kind voor alle falen behoedt, dan wordt hij niet sterk van.
Nee. Nee, en dat zit hem dus ook in dan maar een keer een onvoldoende of dan maar een keer iets niet inleveren.
Nee.
Kijken wat het effect daarvan is.
En je kunt eigenlijk fijner in de onderbouw struikelen dan in de bovenbouw.
Mm-hmm.
Want in de onderbouw zijn de docenten meestal ook nog ietsje hoe zou ik zeggen, iets of liever is onaardig, maar nog iets meer van ach, ach, ach.
Ja, je bent nog zo jong.
Terwijl de bovenbouwdocenten zijn toch, de eerste graaddocenten is toch een iets ander type mens. Die zien het examen gebeuren en zeggen, kom op jongens, waarom moet het gebeuren?
Ja.
En die willen inhoudelijk bezig zijn, want er moet zoveel stof doorheen met tegenwoordig minder lessen, dus die hebben haast. En als die dan nog in de bovenbouw allerlei kinderen moeten gaan opvoeden,
ja,
met zelfstandig worden,
ja,
hè, dat is echt een crux.
Ja. Dus jouw tip aan ouderen is eigenlijk van probeer, je mag vragen stellen, je mag stimuleren,
ja,
maar ga alsjeblieft niet voor ze uitlopen.
Nee, zeker niet. En dat mag dan nog wel in het begin van de brugklas even.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja, ik snap dat je dan nog, dat is een heftig moment.
Ja.
Daar moet je echt even pamperen, eventjes er zijn.
Ja.
En daarna moet je weer een beetje terugtrekkende beweging maken. En ik denk misschien ook wel een beetje aan het begin van klas 4, middelbare school.
Ja.
Dat is ook zo'n moeilijke moment.
Ja, dat vertelde jij. Dat is ook, ik hoor jou nu ook zeggen, hoor, onderbouw, bovenbouw, die had ik ook niet eens zo in mijn hoofd.
Maar... Er zit een scheiding tussen groep 8 en groep 1, even klas 1 bij ons.
Ja.
Maar er zit ook een grote scheiding tussen 3 en 4.
Ja.
Dan verandert het. Nou, het onderbouw is algemeen vormend onderwijs. Dus iedereen doet alle vakken. Kortom, geen enkel vak kan heel diep graven. Want leerlingen die super alfa zijn, moet je geen natuurkunde moeilijk gaan vertellen.
Nee.
Want dan stranden ze totaal. En Frans moet je niet om te hoog niveau te doen, want dan kunnen de echte beta's niet aan.
Precies.
Maar vanaf klas 4 kies je profiel. Ja. Dus heeft iedereen zijn eigen vakken. Die gaan onmiddellijk denken, zeker bij de HAVO over anderhalf jaar, want zo snel gaat dat, is het eindexamen.
Ja.
Nu gaan we de gang.
Ja.
En dus duiken we enorm de diepte in. De huiswerk staat niet in magister. Je wordt zelfstandigheid van je verwacht.
Oeps.
Ja, echt? Dat is wel heel veel tegelijk.
Ja. Maar ik vraag me af of ouders dit ook zo doorhebben, dat echt daar die scheidslijn zit.
Ja, wij zeggen het altijd wel. En we zeggen het ook tegen de leerlingen. Maar de leerlingen
denken
altijd, maar zo ben ik ook van 1 naar 2 en van 2 naar 3 en van 3 naar 4 overgegaan.
Ja.
Maar klas 4 is echt een andere...
Ja.
Is echt een andere
en deze leeftijd vraagt, ook die leeftijd vraagt dus natuurlijk over, en ik wil zelfstandig zijn, maar...
Precies, want het tweede probleem is natuurlijk dat dan die hormonen op die leeftijd extra gaan spelen.
Ja.
Dus dat werkt contraproductief.
Ja. Ja. Dus die uitdaging wordt extra groot. Want dat vind ik soms heel lastig. Dat ik denk van, wat moet die ouder nou doen? Want die jongere vraagt eigenlijk om, laat mij. Want ik wil die zelfstandigheid.
Je moet hem ook laten, maar je moet wel luisteren.
Ja, dat is een mooie. Je hebt vooral te luisteren.
Ja, kopje thee. Mijn beroemd was met kopje thee. Ik kom nog uit de tijd dat mama altijd thuis was. Als je zo was thuis, dat is eigenlijk ideaal. Wat ik altijd niet zo goed snap. Of tenminste, ik snap het wel. Dat ouders, als hun kinderen 1 tot met 4 zijn, willen ze allemaal ouderschapsverlof, willen ze thuis zijn voor hun kinderen. Maar ze moeten eigenlijk thuis zijn, 's middags op de middelbare schooltijd, want dat is een veel belangrijkere leeftijd.
Ja, dat is ook een hele grappige kijk.
Ja,
ja.
Vind ik hoor.
Ja.
Als ik iets herinner, dus even jeugdherinneringen, ik had net van oma misschien ook het kopje thee 's middags.
Ja.
Als mijn moeder kwam, even een kwartiertje praten, naar boven, meteen aan het werk.
Ja.
Dat was zo'n automatisme aan het huiswerk dan.
Ja.
Voor het eten was het huiswerk af.
Ja. Ja, en dat willen luisteren, dus niet zozeer je mening willen vergeven, maar vooral willen luisteren. En ik denk dat het de tijden zijn natuurlijk anders, dus je hebt ook vaak die twee verdieners nodig.
Nee,
in gezin.
Ik snap het ook heel erg, maar daar zit wel een manco.
Ja, maar dat luisteren kan ook
bij het avondeten.
Exact.
Ja, precies. Ja,
dat kan ook op een ander moment natuurlijk. Ja, oké.
Okay. Ja.
Verder, wat vind jij dat je denkt van, als ik aan die ouder denk en deze jongeren, wat vind jij belangrijk dat ouders... Laten? Is er iets wat ze laten? Of zeg je, ik heb er meer iets van wat ze zouden mogen doen?
Nee, laten, in ieder geval controleren. We hadden het net over het experiment van die school die zegt, maar gisteren zetten we dicht voor de ouders.
Ja.
Ik denk een goed idee.
Ja, want onze ervaring toch, zo zie ik het ook om me heen. Ouders zitten in dat magister, soms weten die het cijfer nog iets eerder.
Ja, dat is helemaal niet de bedoeling.
Nee, want wat voor effect zou dat kunnen hebben, vind jij?
Dat leerlingen zich nog meer terugtrekken, onzeker worden.
Ja.
Bang worden van, moet ik naar huis? En thuis moet een veilige plek zijn, hè?
Ja. Ik weet het ongelooflijk ook van jongeren die vinden dit heel irritant. Dat hun ouders het soms eerder weten als dat zij het weten.
Ja.
Ja. En dan gaat het over cijfers. Dan gaat die druk, wordt weer opgevoerd. Ja. Ja, terwijl die druk heeft helemaal niet zoveel zin.
Nee.
En
als je het hebt over doen, pak ze die smartphone af.
Ja.
Zeg, als je gaat huiswerk gaan maken, ligt dat ding beneden. Daar mag je heel strenger zijn. Zorg dat ze niet aan de alcohol gaan.
Ja.
Van die verhalen van ouders die hun kinderen om moeten leren gaan met de alcohol. Wat een kletskoek.
Ja,
dan moet je
ze
echt verbieden. Thuis niet drinken waar je kinderen bij zijn. Wees het goede voorbeeld. Ja. Dat helpt, zet echt heel veel zonen de dijk.
Klopt. Ja, goed voorbeeld doet volgen. Dat is duidelijk toch? En ook een beetje lef durven hebben in die grenzen stellen.
Ja, dus wel grenzen stellen. Maar aan de het is ook heel moeilijk natuurlijk.
Ja.
Aan de ene kant moet je ze loslaten. En aan de andere kant moet je ook grenzen stellen. Ja. Leerlingen op die leeftijd hebben ook van ouders en van docenten behoefte dat de grens duidelijk is op sommige plekken.
Ja. Klopt, maar het is ook zo, denk ik, dat wij als ouders het diploma heel belangrijk vinden van school. Is toch?
Het, het is een beetje generaliserend, want er zijn ook ouders die zeggen, andere dingen vinden we belangrijk.
Mm-hmm.
Maar de maatschappelijke druk, en die nemen ouders natuurlijk over, dat een diploma belangrijk is.
En dat
herken ik wel.
Toch? Het is toekomst. Dat heb je nodig voor je toekomst. Het maakt dat je misschien wat meer succesvol bent.
Zeker. Ja.
Kan je daar anders naar kijken? Als...
Nou, een school is in ieder geval, tenminste, als ik naar mezelf kijk, een school is meer dan een kennisinstituut. Een school is in de eerste plaats een opvoedinstituut.
Ja.
Denk ik. Dus... Als je naar mij kijkt, ik leer mijn leerlingen me vaak daar niet van.
Mm-hmm.
Maar het grootste deel van die tijd ben je toch kinderen aan het opvoeden.
Ja. Doen docenten dat?
Ja.
Ja.
De een iets meer dan de ander.
Ja.
De tweede graad is iets meer dan de onderbouwdocenten, nog iets meer dan de bovenbouwdocenten, denk ik.
Ja.
Maar de gesprekken die je voert, gewoon. En ook rekening houden met elkaar. In een klas, het is een 30 bij elkaar zitten, elkaar de tent niet uitvechten, naar elkaar luisteren. Gewoon eens even wachten op je beurt, omdat je toevallig jij alles al weet, maar je buurman nog niet. Dan ga je buurman helpen. Of je wacht gewoon eens even.
Ja. Ja.
Dat is niet zo in de mode.
Nee.
Hè?
Nee.
Maar gewoon samenleven.
Ja.
Een school is leren samen. Leren wie ben ik?
Ja.
Hoe gedraag ik me met een ander? Hoe met mijn vrienden ben ik in mijn eigen veilig hoekje zonder de docenten? Ook heel belangrijk.
Ja.
Zonder de docenten.
Ja. Ja, en ook heel belangrijk dat je daar je vrienden ontmoet en ziet.
Ja.
Ja.
En dat het in een veilige sfeer gebeurt. En school is dan toch wel een soort koepeltje waardoor het niet zo heel erg uit de hand loopt. Waar je conciërges zijn heel belangrijk.
Ja.
Die zijn de ogen van de school.
Oh, dat hoor je zoveel.
Ja, de conciërges.
En dan hoor je leerlingen ook veel over, hè? Over conciërges.
De populaire conciërge. We hebben er wel een, één heeft er net afscheid genomen. Nou, dat vond iedereen echt heel erg.
Ja, dat begrijp ik. Ja, en voor ouders is het dus ook goed weten, op school gebeurt het ook. Ik vind het ook heel helpend als ouders positief praten over school.
Ja.
Want je hoort natuurlijk leerlingen soms ook mopperen als ze thuiskomen. Oh, nou, weet
je,
die en die.
Bij,
mag ook.
Bij, ja.
Maar het is ook fijn.
Zijn niet heilig allemaal.
Nee, maar het is ook fijn als ouders wel kunnen zeggen van, hé, maar daar is het ook een fijne plek. En je kan altijd, ga dan eens even bij die. Of ga eens even bij die andere leraar waar je dan sowieso een goede klik mee hebt. Ga daar eens langs.
Ja. En dat is natuurlijk het voordeel dat je meerdere docenten hebt. Dus je kunt kiezen wie bij je past als leerling.
Ja, je mag ook wel kiezen. Of een voorkeur hebben.
Nee, ja, natuurlijk. En je hebt natuurlijk wel je mentor, maar je kunt met elke docent praten.
Ja.
En ik kan met de ene leerling en mijn collega kan met een andere leerling. Ook als docent moet je die afstand hebben. En ook voor ouders geldt dat op een gegeven moment, je invloed wordt toch iets minder.
Ja.
Daar moet je ook leren.
Ja.
Dat je in het hoofd van de puber niet meer altijd op de eerste plaats staat, zoals bij de kinderen uit de basisschool.
Nee, precies.
Want ik zei, mijn opa en oma had ik het dan. Nee, ik mag mijn ouders graag, hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Maar je vrienden worden steeds belangrijker, je omgeving wordt belangrijker. Docenten zijn soms rolmodellen.
Ja.
Zij gaan op zoek naar rolmodellen en spiegelen zich aan allerlei mensen.
En zie je wel eens op school ook dat leerlingen vrienden uitkiezen dat je denkt, niet
serieus.
Dat jij bij hun gaat staan?
Ja,
of dat jij met hun...
Zeker. Ja, uit onzekerheid soms je ergens aan optrekt. Of dat hele stoerdoenig is ook heel erg van pubers. Pubers die zichzelf overschreeuwen.
Ja, daar vinden ouders vaak thuis wat van. Die denken, hoezo ga jij met hun om?
Ja, en ik snap dat ook wel.
Ja.
Dit is natuurlijk ook, de vrienden hebben een grote invloed, misschien wel groter dan jij.
Ja.
En soms kan het ook misgaan. Ik kan me ook voorstellen, ik zie ook leerlingen die foute vrienden krijgen.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat voor ouders dat er wel even op een lip bijt is.
Ja. Ja, en is dat dan voldoende op je lip bijt? Of ga je dan, wat?
Nou, als het echt in de criminele kant zou gaan, dan zou ik als ouder ook ingrijpen natuurlijk. Dat moet je niet laten gebeuren.
Zeker.
Maar ja, je moet ook daar kinderen een beetje op hun neus laten gaan.
Ja.
Vaak ontdekken ze zelf wel op een gegeven moment van, oh ja, dat waren toch niet de handigste vrienden. Dan moet je je aftasten van mensen om je heen.
Eigenlijk zeg je van heel erg, vanaf die 12, 13e jaar is heel veel opvoeden al gedaan. Je hebt al ongelooflijke basis neergelegd.
Voor de ouders is dan het grootste deel wel geweest.
Ja, en je moet het dus ook een beetje daar laten.
Dan gaan anderen opvoeden.
Ja.
Dat is heel moeilijk om dat uit handen te geven. Maar kijk, opvoeden, ik bedoel, het zou het ook niet kunnen, zeg ik altijd, perfect.
Mm-hmm.
En het is ook heel fijn dat je het lijkt mij voor een ouder ook heel fijn dat het idee hebt, jij hoeft het niet alleen te doen.
Nee.
Of mijn kind straks slaagt, is echt niet alleen afhankelijk van de opvoeding van die twee ouders.
Nee.
Maar ook van alles wat er omheen zit.
Ja, exact. En als je daar ook wat vertrouwen in geeft, ook aan je eigen zoon of dochter, maar ook aan die school, dan kan het daar misschien ja, ook wat
en
mee
kijk,
gebeuren.
En je doet het zelf natuurlijk wel eens een keer fout. De school doet het ook wel eens een keer fout. We zijn, nou, docenten zijn ook niet heilig.
Nee, zo is het.
Maar fouten maken hoort erbij. En leerlingen moeten ook leren om te gaan met fouten. Ook dat anderen dus fouten maken.
Ja, want wat adviseer jij als je het hebt over huiswerk? Want ik weet dat dat hele discussies thuis oproept. Dat hoor je vaak ook terug, denk ik, in mentorgesprekken.
Ik heb met mentorgesprekken dan wel eens dat ouders en leerlingen hier voor mijn ogen slaags raken. Nou ja, goed, ze slaan elkaar niet om. Echt hevige rode koppen zitten dan tegenover elkaar. Ja. Dan zeg ik altijd, nou, denk dat het beter is dat u zich niet meer met het huiswerk bemoeit.
Ja, dat is bijna
laten wij dat als school maar doen.
Ja.
Dat is ons vak. Wij kunnen dat. Wij controleren dat als we willen.
Ja.
En als we het niet controleren, betekent het meestal dat we daar een doel mee hebben. Namelijk dat ze zelf even een keer op hun neus moeten gaan. Want daar leer je het meeste van.
Ja.
Door vallen en opstaan. Ja. Je, je moet een kind wel laten vallen.
Ja.
Kijk, en in de onderbouw houden we dat nog heel erg vast. En hoe meer ze richting de bovenbouw komen, en daar hebben we ook wel een idee over als school. Hoe meer we dat loslaten.
Ja.
In Vijfhaven ga ik geen huiswerk meer controleren.
Nee, dan moet je het echt gewoon leven.
Ja, want je moet jaar erop naar het HBO. Wat dacht je dat ze daar nog huiswerk gaan controleren?
Nee.
Nee, die moet ook. Er zit een ontwikkeling. En gewoon, het heeft met hersenontwikkeling natuurlijk te maken. Dat, die frontaalkwap, dat leren plannen en dat leren.
Precies.
Dat komt wel.
Ja,
dat en je moet je ook niet te vroeg mee beginnen, want dan kan dat gedeelte van het hersenen niet. En dan kun je ze wel loslaten, maar heeft het geen zin.
Nee, maar merk jij wel dat, zeker in het begin, dat ouders daar echt wel meer die druk op zetten van, joh, heb je goed gepland? Moet ik je overhoren? Zijn ouders daar nou zo bij betrokken?
Sommigen wel, sommigen niet.
Ja, dat verschilt toch nog wel.
Het verschilt enorm.
Ja,
je hebt hele lieve ouders, of lieve. Hele ouders die dat heel goed kunnen loslaten en denken, nou, ik zeg ook bij mij op het mentorgesprek, nou, of die overgaat, dat maakt mij niet zoveel uit als hij maar gelukkig wordt.
Ja.
Hè, kinderen ook, die zeggen, nou, had hij het VWO niet, doet hij de HAVO ook prima.
Ja.
En er zijn ouders die dat heel erg duwen en pushen. En,
ja, maar waarschijnlijk ook vanuit de overtuiging van, oh joh, als je dat diploma hebt, dat vind ik zo belangrijk, dat gun ik jou.
Ja.
Terwijl in mijn stijl is heel erg dat ik het heel fijn vindt als mijn kinderen een hele fijne tijd hebben.
Ja.
Dus dat ze gewoon eigenlijk echt terugkijken op dat, of op die middelbare school, dat ze denken, ik heb daar lol gehad. En ik heb daar ook hele leuke mensen ontmoet. Het was soms ook pittig, weet je wel.
Je leert op school echt meer dan alleen maar vakken.
Het is echt een, ja.
En school is veel meer dan dat. Echt. Ja. Denk, als je het maar mij vraagt dan, ik bedoel, het is mijn mening. Ja,
ja, ja, ja.
Een school is een oefenplaats. Een sociale oefenplaats. Voor een groot gedeelte.
Ja.
En oh ja, er moet ook nog wat geleerd worden natuurlijk tussen de bedrijven door.
Ja, ja precies. Ja, ja. Je maakt natuurlijk wel ergens als jongere ook een keuze van, hey, dit wordt mijn profiel, hè, daar denk ik nu aan. Ja. Dat is vaak ook een moeilijk moment voor ouders. Van welke
want ook daar hebben vriendjes natuurlijk invloed.
Ja, want je kiest.
Pietje gaat ook E&M doen, maar dan wil ik het ook, want ik wil wel bij hem in de klas volgend jaar.
Ja. Ja, zo is het bij mij ook gegaan. Ja, waar.
Nee, maar zo,
ja,
toch?
Zo gaat het ook.
Het is natuurlijk heel veel keuze op die leeftijd worden sociaal gemaakt en niet cognitief.
Ja.
Met de sociale intuïtie. Ja. Ik wil bij die, ik wil naast die, ik wil die.
Ja. En als ouder kan je dan ook alleen maar kijken of je nog het gesprek aan kan gaan, toch?
Nou, je moet gewoon het gesprek aangaan. Ik kan altijd.
Mm-hmm. Ja.
Maar denken dat jij dat kan bepalen. Misschien dat een klein groep percentage dat kan, maar het grootste deel heeft die invloed niet.
Nee.
En een kind moet zelf gelukkig worden. En wat ik ook wel een mooie vind zelf, daar zit ik nu even ter plekke aan, dan denk je, opvoeding komt vanzelf wel terug.
Ja, ik denk dat het in de eerste 7 jaar gebeurt er heel veel.
En dat zie je pas, ik zie het aan bijvoorbeeld in dingen in mijn eigen familie, aan mijn broer bijvoorbeeld, dat ik denk, oh, dat was echt ook puur een drama. En als ik zie hoeveel dingen die nu van mijn ouders heeft en doet zoals mijn ouders, dan denk ik, die opvoeding is echt compleet goed gekomen. Ja. Want het heeft even geduurd voordat die ingedaald is.
Ja, maar jongeren weten het. Zij horen gewoon het stemmetje van hun vader of van hun moeder.
Tuurlijk.
Zij weten gewoon precies wat papa of mama zou vinden.
Ja.
Alleen het is zo lekker om het op je eigen manier te mogen doen.
Ja, en je wilt je ook gewoon even tegen afzetten. Dat hoort dan in die leeftijd. Ja. De puberleeftijd is ook dat je...
Ja.
Dus hoe harder je het duwt als ouder, wat krijg je? Heel simpel, de andere kant gaat harder tegenduwen.
Ja. Ja. Merk je op school die sterke emoties van kinderen? Dat ze heel...
Dat tegenduwen, maar soms wel, ja zeker.
Ja. Maar jij hoort het in je mentorgesprekken ook weer veel meer terug over thuis.
Als ze open zijn wel, ja. Niet iedereen is daar even open over.
Nee.
En er zijn ook heel veel leerlingen die het gewoon goed hebben thuis, hoor.
Ja, gelukkig.
Moeten we ook niet overproblematiseren.
Nee, is het.
Heel veel gaat goed.
Ja.
Heel veel gaat goed.
Ja. Verwacht jij iets meer betrokkenheid van de ouders? Of zeg je nee, ik vind eigenlijk ook over het algemeen dat ik...
Dat ligt er een beetje aan. De betrokkenheid neemt gedurende de schoolloopbaan vaak een beetje af.
Ja, Dat vind ik ook logisch.
En dat is ook logisch, want ze worden volwassener. Ja. Maar daar zit ik weer met klas 4. Dat heb ik al een paar keer genoemd, hè?
Ja.
Klas 4 moeten ouders echt even opletten.
Ja.
En dan misschien even maar weer ietsje vaker
aan de bel trekken. Maar dan vind jij klas 4 van alle lagen van het onderwijs?
Ja, 4 MAVO niet zo misschien, maar vooral 4 HAVO en 4 VWO.
Ja.
Kijk, 4 MAVO is al een examenklas, daar zitten vaak iets meer in de derde.
Ja.
MAVO-leerlingen zijn ook sociaal gezien wat sneller volwassen, gemiddeld genomen.
Ja, ja, grappig.
Ja, dat is gewoon zo. Ja.
Maar jij merkt, door die uitleg van net, dat je zei, dan komt die zelfstandigheid. Je vraagt als docent, als school veel meer van, joh, nu moet je het zelf gaan doen. Ja. Het staat niet meer zo allemaal voorgeschreven, voorgekoud.
Precies.
En daarin zie je dus dat die leerling ineens denkt, wow.
Ja.
Ja. En dan zeg je ouders, let daarop.
Let op. Ja. Ja. En in het begin denken ze allemaal, aan het begin van het jaar denken ze allemaal, oh, dat komt goed. En dan komt toetsweek 1 en dan,
Ja. En dan zie je het al, hè?
Ja, dan gaat de eerste klap, wordt al uitgedeeld. En dan denk je, er zijn heel veel nog van, kan een keer gebeuren. En dan gaat de toetsweek 2 nog een keer mis. Ja, dan begint het vervelend te worden.
Ja,
precies. Ergens in januari, dan begint de paniek bij sommige toe te slaan. En dan moet je er als ouder zijn.
En zie je ook dat in de vier dat veel mensen blijven zitten?
Ja, zeker op de HAVO is dat echt wel... Ik geloof dat landelijk iets van 18% is of zo.
Ja, bizar, hè?
Dat is echt veel, hoor.
Ja, dat wist ik echt niet.
In de brugklas is het 1% of zo en in klas 2, 3, weet je, iets in die race. Ja. Dus het is echt een gigantisch verschil.
Ja, ik wist dat echt niet, nee. Ja. En wil jij nog iets zeggen over wel of niet blijven zitten in klassen? Want soms denk ik wel eens van, het is voor ouders bijna ook een faalervaring als een kind... zou blijven zitten, maar school heeft ook een ander belang, hè? Die wil graag.
Ja, wij willen graag leuke rapportcijfers van de inspectie, dus willen liefst dat leerlingen over. Nou, het is overgaan natuurlijk ook verreweg het leukst.
Ja, ook dat, precies.
Maar zeker, kijk.
Maar soms denk ik over, nou en.
Nee,
ik ben
nee
zelf
zeker
ook...
niet. Nee, en kijk, zeker als ze jong zijn. Je hebt ook wel eens leerlingen die zijn dan, vind ik op het VWO dan, die hebben dan in de basisschool een klas overgeslagen.
Ja.
En sommigen gaat het fantastisch, maar een aantal zijn dan sociaal echt nog te jong.
Ja.
En dan kan een jaartje blijven zitten ook heel fijn zijn om gewoon weer een beetje in je echt te levelen met je leeftijdsgenoten.
Ja. Ik heb zelf ook meegemaakt dat ik mijn eindexamen toen niet heb gehaald. En ook geen mogelijkheid had om een her te doen. Dus het was gelijk in één keer klaar.
Ja.
En daar heb ik natuurlijk, weet ik veel, toen de tijd 2 weken lang echt goed van gebaald. Maar daarna ook weer een heel leuk jaar gehad.
Je
leven gaat daarna ook best weer goed verder.
Dat troost ik leerlingen ook altijd mee om. God, wat is nou dat jaar op je mensenleven?
Ja.
De kans dat je in de jaren daarna het beter doet omdat je wat ouder bent geworden en dus wat makkelijker met dingen kunt omgaan.
Ja.
Ja. En er zijn ook leerlingen waar het niet goed gaat.
Ja. Ja.
Die dan 3 HAVO voor de 2e keer doen en dan nog vervelender worden omdat ze zich stront vervelen. En dat is wel ook altijd kijken als de leerlingen in de bespreekzone zitten. Dan is dat altijd wel de overweging. Zo, waar bewijs je dit kind nou een dienst mee?
Ja, en dat is dan lastig, hè? 2 keer blijven zitten is een hele ingewikkelde.
Dat is echt moeilijk, ja.
Want wat is dan vervolgens, als je niet kan blijven, waar gaat een leerling dan heen? Dat is een hele...
Ja, en afstromen, dat is ook echt zo'n probleem.
Ja, dat klopt.
En dat is ook wel met ouders altijd een dingetje. Ja, moet je een kind nou laten afstromen? Is dat wijsheid of is dat geen wijsheid? Dat is moeilijk. Ja.
En heb je dan het idee dat je samen met ouders dat helpt? Dat jullie
je moet er samen uitkomen.
Ja, want dan leg je ook weer een beetje de verantwoordelijkheid ook weer bij ouders en de jongeren zelf neer. Hè? Ja.
Waarbij ik dan wel hoop dat ouders realistisch zijn.
Ja.
Soms gaat het mis en dan grijpen we als school en dan zeggen we gewoon dit is het. En dan worden ouders heel boos. Nee, dit is het.
Ja.
En dus ouders moeten ook een beetje vertrouwen hebben dat mensen die al 25 jaar voor de klas staan, dat beter zien dan zij.
Ja.
Hoewel zij hun eigen kind beter kennen, maar wij hebben veel meer kinderen gezien en leggen casussen naast elkaar en denk je, oh, dit is zo'n casus.
Ja. Nou, en dat is mooi hoor, dat vertrouwen, dat hoor ik ook vanuit de andere kant. Hè. Ouders willen ook heel graag schoolvertrouwen, maar jullie hebben ook vertrouwen nodig van ouders.
Ja.
Dus dat is mooi dat je dan, als je met elkaar in gesprek gaat, dat je dan misschien wel weer...
Je komt er met de ouders altijd uit,
is
mijn ervaring.
Ja. Dat is fijn. Ja. Want als ik weet van ouders dat die ook wel naar school soms kijken, naar zo'n brugklasperiode. En dat ze denken, ja, wat wordt er nou eigenlijk van mij verwacht? Moet ik nou heel actief zijn of ben ik heel snel een overdreven ouder? Wat mag ik wel, wat mag ik niet?
Ja, daar durf ik geen recept voor uit te schrijven.
probeer het.
Gewoon een beetje de middenweg. Kijk, ook dat geldt, daar heb je een beetje zelfinzicht nodig als ouder. Mm-hmm. Weet je van jezelf dat je een heel erg betuttelend iemand bent?
Uh-huh.
Dan moet je terughouden. Weet je dat je van jezelf eigenlijk altijd nooit contact met school en alles maar laat gebeuren?
Ja.
Dan kun je dat stapje
Ja.
Voorwaarts zetten. Ja. En als je dat van jezelf niet weet, dan is het slim om daar met andere ouders, met anderen eens over te praten. Want hoe doen jullie dat nou? Ja. Goh, ik bel elke week op school. Dat is misschien op de middelbare school wel erg veel.
Ja. En dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want dat komt in meerdere podcasts voor, dat wij eigenlijk concluderen met elkaar, dat als ouders zijn er met elkaar praten over opvoeden.
Doe je dat niet?
Nee.
Oeh.
Daar zit toch een soort...
schaamte? Nou,
ja, is dan misschien een groot woord. Ja. Maar dat woord komt wel in me op.
Opvoeden doe je maar één keer in je leven.
Ja, maar toch is het rete kwetsbaar.
Ja, dat snap ik ook wel.
Dat is het echt. Dus dan gaan we het met elkaar hebben over... En al is het je beste vriendin, dan nog kan het
misschien
zijn...
Misschien moet je het juist niet met je beste vriendin doen.
Ja, het is lastig. Want je denkt toch van, doe ik het dan beter? Dat wil je ook niet. Het gaat niet over beter. Het gaat gewoon veel meer over, joh, we hebben het met elkaar over. Misschien heb ik wat aan hoe jij doet. Misschien heb jij er wat aan. Ja. En er is niet een oordeel, dat hoeft niet. Maar het is een mooie tip dat jij zegt van, vraag het ook eens om je heen. Hoe doen mensen dat? Ja, dat is
hoeveel
mooi.
Contact heb jij? Wat is je ervaring?
Ja, vind ik een mooie. Ja. We gaan afsluiten. Ik ben alweer een heel stuk wijzer. Dat vind ik heel leuk. Over de onderbouw en dus ook de bovenbouw. Ja, die is voor mij inzichtgevend in dit gesprek. Als jij af wil sluiten en je geeft een laatste tip mee voor ouders. Wat wordt dat dan?
Ik had die net noemde ik. Het was 2L, hè? Loslaten en luisteren. Ja. Die vind ik echt mooi. Die kwam ter plekke in mijn brein omhoog. Maar dat is denk ik het wel.
De 2 L'en.
Ja,
daar sluiten we mee af.
En de derde, liefde.
Ja, mooi.
Die hoort erbij, denk ik.
KL.
Zonder dat die beknelt.
Mooi.
Liefde, loslaten. Loslatende liefde, ja. Niet dat knellen dan, dat kun je ook doen.
Ja.
Liefde, luisteren.
Loslaten.
Loslaten. Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Ben je benieuwd wat mij is bijgebleven van deze podcast? Luister dan nu naar de terugblik. Ja, het is wat, van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Als ik daar ook zelf over nadenk, wat mij opvalt is dat het echt belangrijk is dat je juist ook in die periode contact maakt met je kind. En dat is, denk ik wel eens, wordt dat wat onderschat. Vaak denken mensen, oh lekker naar de brugklas, nou dan komt er voor mij als ouder misschien ook iets meer vrijheid. Dat is natuurlijk enigszins wel waar, maar aan de andere kant is het juist belangrijk dat je er dan bent. En ik wil niet zeggen dat je alle antwoorden krijgt van deze kinderen in deze leeftijd waar je op hoopt, want ze delen natuurlijk niet meer zoveel. Maar ik heb wel echt ook weer van Arjen nu gehoord hoe belangrijk het is dat we contact maken met de kinderen. Je moet er zijn. Ik heb ook heel erg het verschil, ik wist het echt niet, tussen onderbouw en bovenbouw gehoord. Dat je dus vanaf groep... de vierde, veel meer zelfstandigheid gaat verwachten, zeg maar, van deze kinderen. Dat betekent dus ook weer iets voor ons als ouders thuis. Want daarin zie je dus dat het moeilijker wordt voor ze. Ze moeten het gaan doen, omdat ook die verdieping komt in je eigen gekozen profiel. En dat vraagt dus iets anders. Dat is alweer die voorbereiding op het meer het studentenleven, zeg maar, mbo, hbo of die universiteit. Ik weet hoe kwetsbaar deze leeftijd is, hè? Vanaf de brugklas tot aan eigenlijk die hele middelbare school. En ik vind het fijn dat Arjen ook weer heeft toegelicht, probeer als je je zorgen maakt echt contact op te nemen met school. En ook al heb je niet altijd gelijk de juiste persoon aan de lijn, hou het even vol. En probeer gewoon op deze scholen ook je zorgen als ouder te delen. Want met elkaar moeten we onze jongeren daarin weer steunen. En weer met elkaar moeten we hun goed dragen. Ik vond het een prettig gesprek waarin ik nu ook naar ouders uitdraag, maak contact met je puber. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met José Jette. En José is moeder en ze is gescheiden en over deze scheiding deelt ze haar verhaal.